Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
En ik vraag me af, wat houdt het in volgens jullie, zo'n voorbeeldfunctie?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou je aan de mensen moeten vragen, maar dat weet ik ook niet. Ik ga er niet aan meedoen.
Ja, wat het bij mij denk is, ik ben heel makkelijk te overtuigen.
Wat een absurde onzin is dat.
Als je voelt dat het nep is of gespeeld.
Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet helemaal om.
Yes, we zijn er. De Eredivisie is van start. En met die start van de Eredivisie begint ook de voetbalpodcast als paddenstoelen uit de grond te schieten. En wij van de Core Podcast proberen ons daar iedere week een beetje tussendoor te ellebogen. En vandaag zetten we daarom een van onze troeven in. De inmiddels met een Coupe Soleil getooide Michiel Kramer.
Mooi man.
Mooi dat je er bent.
Mooie intro. Ja.
Voordat we beginnen, jij kreeg echt 5 minuten voordat we begonnen een appie van de perschef van Abel. Waar werd je allemaal voor geluisterd?
Ik moet gewoon een beetje op mijn woorden letten. Een beetje rustig blijven.
Kan je heel voorlezen wat hij je stuurde?
Wat stuurde die?
Daar ga ik
om. Dat de jongens graag leuke anekdotes willen horen.
Ja.
Dat je gewoon een beetje op moet letten wat je zegt.
Ja.
En voor de rest een beetje ouwehoeren met die gasten. Dat kan geen kwaad.
En hou de lijn aan van de interviews die je de laatste week gaf.
Die kwam ook nog
rechts. Hij is als de dood.
Ja, hij is echt nerveus op het stoeltje heen en weer te wippen.
Ja, niks om je zorgen over te
maken. Nee, zeker niet.
Hey, Michiel, jij wordt nog wel eens misschien wel of niet terecht een beetje omschreven als enfant terrible. Je lastige speler, lastpak. Maar ik zie je de laatste weken lopen met een aanvoerdersband om je arm.
Ja.
Is dat een beetje om jou een poging om jou in toom te houden?
Nee, denk ik niet. Nee, ja, zo zie ik dat zelf in ieder geval niet. Dus dat... Kijk... Jullie hebben kort even met mij samengespeeld, dus jullie weten ook wel een klein beetje hoe ik in elkaar steek.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat ik nou een probleemkind ben, weet je. Ja, ja. Die rode kaart bijvoorbeeld. Ja, ben je dan gelijk een kwaar jongen, ben je dan gelijk enfant terrible?
Nee, dus de rode kaart tegen Buettner?
Ja. Dan ben je dan gelijk ineens die jongen die vervelend is of... volgens mij is dat gewoon een domme actie.
Ja. Nee, ja, denk ik. Toen werd ik echt vaak op aangesproken. Zeg maar. Ja. Kramer, is dat echt zo'n mafkees? Ja. Terwijl, ja, zoals ik het heb ervaren, ook toen ik samenspeelde, was gewoon prima gozer. Ook niet echt, ik zag niet echt het aanvoerderstype in.
Is een warm man.
Mooi.
Ik wel iemand die gewoon, zeker tijdens wedstrijden, gewoon altijd gas gaf en waarmee je gewoon goed kon samenspelen. Dus gewoon sociale spelen.
Dus
en Buettner gaf jou een klap, toch, daarvoor?
Ga maar een lekkere elleboog.
Ja. Ja.
Komen we zo even op terug. Ik zag een stukje van jou bij Andy van der Meijden, waarin je zegt, voetbal is echt verschrikkelijk.
Ja.
Als ik op mijn 30ste financieel onafhankelijk ben, stop ik onmiddellijk. En Michiel, ik ben even gaan tellen.
Ik ben 31.
31.
Ja, bijna 32.
Hij is nog niet financieel onafhankelijk.
Kijk, ik had misschien moeten zeggen, de voetbalwereld is verschrikkelijk. Ja. Kijk, en nu zeg ik voetbal is verschrikkelijk, maar ik bedoel eigenlijk de voetbalwereld.
Begrijp wat je bedoelt.
Daar viel natuurlijk ook iedereen weer over in.
Ja.
Maar goed, omdat, zoals jullie weten, het is nou niet de meest eerlijke wereld die er is.
Nee.
Dat is het nooit geweest. En toen was ik denk 25, dus dat is alweer 6 jaar geleden.
Ja.
Ja, dat gaat niet veranderen. En dat weet ik ook. Dus dat accepteer ik dan wat makkelijker. En iedereen hier wil heel veel geld verdienen. Dat willen jullie, wil ik ook. Maar het is nou niet zozeer dat ik denk van ik moet nu nog ten koste van alles een stap maken om financieel onafhankelijk te worden. Ik heb 3 kinderen thuis, ik heb een vrouw. Ik zit prima. Ik hoef niet per se meer die stap te maken.
En als je dan zegt dat is, die wereld is oneerlijk of vaak oneerlijk, wat bedoel je daar dan mee?
Ja, daar weten jullie net zo goed antwoord op te geven als ik. Doe. Dus ja, dat doen jullie nu niet. Dat willen jullie graag van mij horen, dat snap ik. Maar het is meer het feit dat je... Kijk, een klein voorbeeld is... Als jij een verdediger of een keeper of een buitenspeler bent en er wordt een speler gehaald voor de bakgeld, dan maakt het dus niet uit wat je gedaan hebt daarvoor. Dan ga je gewoon zitten. Maar ja, maar terwijl,
maar dat jij, is toch ook in...
Ja, maar stel nou dat jij 15 tot 20 goals maakt in je eerste jaar.
Ja, dan gaan ze niet zomaar vervangen halen, toch?
Waarom niet? Ze willen toch ook het beste voor je club, voor je elftal. Dus ze willen dat team ook versterken. Maar ja, het geeft meer aan dat...
Maar dat is toch niet alleen de voetbalwereld die zo in elkaar steekt? Dat is toch ook gewoon...
Nou, maar ik heb ook niet gezegd dat het alleen de voetbalwereld is, toch?
Nee, oké. Okay. Maar dan ben ik benieuwd wat je dan na het voetbal wil gaan doen.
Ja, weet ik niet. Ik vind het wel interessant om zeg maar echt te scouten, zeg maar. Spelen scouten. Een beetje de achtergrond van de speler leren kennen. Waar die vandaan komt, zijn opvoeding, dat soort dingetjes vind ik wel interessant. Dus dat, ja, dat zou ik wel leuk vinden. Maar het is niet zozeer dat ik zeg van ik wil per se dat gaan doen.
Goed, ik wil even naar het volgende. Hebben jullie stukjes van die Spurs documentaire gezien? Met Mourinho die dan het gesprek aangaat met spelers.
Ik heb een stukje gezien met Rose volgens mij.
Ja, Danny Rose.
Gruwelijk.
Ik weet überhaupt niet of die documentaire al in zijn geheel is uitgezonden.
Ja, maar het is een Prime volgens mij. Ja.
Okay. En waar het eigenlijk steeds over ging, is dat je krijgt een soort inkijkje in het gesprek tussen de trainer en de speler. Wat best wel, wat best wel een kijkje achter de schermen is, toch? En ik vraag me af, zijn jullie types die zo even bij de trainer binnenstappen als het even niet loopt of als je vindt dat je je plek verdient of wat dan ook? Hoe doen jullie dat?
Ik vind het echt ontzettend kut, man.
Ik ook.
Ik vind het afschuwelijk. Ik weet bijvoorbeeld van Thomas, ik heb het zien de afgelopen jaar, die heeft daar niet zo heel veel moeite mee. Maar ik vind het echt moeilijk gewoon om een trainer aan te spreken, man. Op het feit, ook soms denk je wel van, nou weet je, misschien is het eigenlijk wel een beetje mijn moment. En ik heb dat nu in de voorbereiding dan wel een aantal van die gesprekken moeten voeren, wil ik zeggen. Ook omdat je dan jezelf wel laat horen. Maar ik denk, over het algemeen vind ik het afschuwelijk, man. Ik vind echt een soort... ik moet echt een drempel over als ik die trainingskamer in.
En waar heeft dat dan mee te maken?
Ja, ik ben gewoon een beetje bang voor de rechter.
Ja, maar kijk, nergens op.
Nee, ja, maar wat ik gewoon heb... ik kijk denk ik zo kritisch naar mijn eigen spel, dat ik altijd... ik zie altijd redenen om mezelf niet op te stellen.
Nee, maar die gesprekken die ik bijvoorbeeld met trainer voer, die gaan niet zo van, ja, ik moet spelen, ik vind dat ik moet spelen. Dat gaat gewoon meer over, ik ben gewoon benieuwd hoe ik erop sta in zijn ogen.
Nee, maar
dat vind ik altijd wel belangrijk om te weten, omdat je dan een beetje eigen kansen in kan schatten. En ook misschien dat je te horen krijgt wat, ja, hij ziet blijkbaar iets niet.
Dat is voor mij graag wel anders. Wil zien. Ja.
En dan kan je, ik denk dat ik vind ook eigenlijk dat een goede trainer gewoon uit zichzelf met vrijwel iedere speler gewoon gesprekken moet voeren.
Ja, dat is voor mij wel iets anders heb.
Jij bent gewoon een keer bij Dick Advocaat naar binnen gelopen met een soortje videobeelden waarin je hem wilde overtuigen van. Waar wil je van overtuigen?
Wat? Nee, dat was het. Ja, dat was... Ja, nee,
ik zie Michiel kijken.
Michiel was in jouw periode ook.
Ja, was al gevlogen inmiddels, ja.
Was dat na die rode kaart?
Ja, na de rode kaart.
Toen was ik al...
Nee, dat was na een wedstrijd was ik in de rust gewisseld. En toen verweet hij me een aantal dingen waar ik het niet mee eens was. Dus toen ben ik bij hem binnengelopen om daar gewoon over te praten. Van ja, weet je, je zei een aantal dingen. En volgens mij, in mijn ogen klopt dat niet. Dus dan zitten we niet echt op één lijn. Misschien is het wel goed om... Toen gaf hij me een USB-stickje. Toen zei hij, ja, nou ja, ga maar kijken. Ga de wedstrijd maar kijken en schrijf maar op... Wat je ervan vindt. Dus dat heb ik toen gedaan.
Dan kwam hij er weer makkelijk vanaf natuurlijk.
Nee, maar toen ben ik de dag daarna met die... had ik zo de minuten zeg maar opgeschreven. Zo. En toen ben ik de dag daarna met die beelden naar hem toe gegaan. En toen zei ik van ja, weet je... Oh ja, het ging over drugs uit, geloof ik. En toen hebben we gewoon daar een gesprek over gehad. Maar ja, inmiddels ging het alweer over hele andere punten dan over de punten die hij had aangegeven. Dus ja, je komt er niet altijd gewoon uit zeg maar met een trainer. In dat geval, maar ik vind het wel belangrijk dat je gewoon weet hoe de trainer, hoe je erop staat bij de trainer.
Ja, wat het bij mij denk is, ik ben heel makkelijk te overtuigen. Dus ik heb een aantal keer zoiets gehad en dan zei de trainer, ja, mijn zus en zo en ik vind dit en dat. Ja, en dan was ik het eigenlijk al direct mee eens en dan liep ik daarna weg.
Dat heb ik ook wel, maar het gaat meer zeg maar om misverstanden. Dus ja, stel dat jij iets doet waar hij heel erg anders over denkt, dan kan je daar best inhoudelijke discussie over hebben. Maar dan gaat het niet per se om het feit of je wel of niet.
Voor een keeper wel iets anders ook. Omdat jij wat makkelijker bijvoorbeeld misschien wel invalt of gewoon de ene week speelt, de andere week niet.
Ja, dat zou kunnen. Maar
ik ga ook meer denk via een keeperstrainer mee over hoe een trainer in staat en wat een keeperstrainer ervan vindt. Ja. Dus daardoor is het misschien, als ik zo'n gesprek moet voeren, gaat het er echt om van, joh, zou je me ik denk dat je mij moet gaan brengen. Iets in die trant. En daardoor is dan misschien die drempel wat hoger. En ik ben er denk ik gewoon, ik ben er gewoon slecht in.
Ja. Ik denk altijd als die trainer nu tegen mij zegt, ja, luister, ik vind gewoon dat je niet goed speelt, die concurrent is beter. Dan denk ik, ja, nee, maar dan zijn we uit, dan zijn we uitgeloot.
Maar dat is ook prima, dan weet je dat toch?
Ja, maar dat weet ik dan eigenlijk zelf ook wel. Ja. Ik bijvoorbeeld kut heb gespeeld op zondag en hij vervangt mij. Ja. Ja, dan weet ik heus wel als ik op vrijdag op zijn deurtje bons, dat hij dan zegt, ja, je hebt kut gespeeld zondag. Dan denk ik, ja, dat klopt.
Maar dan kunnen toch, ja, maar dat is toch niet altijd de realiteit dat je kut hebt gespeeld en dat je eruit gaat. Tenminste, ik vind dat niet wat jij net zei over als een nieuwe speler komt bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind dat niet. Het is niet altijd terecht als je eruit gaat. Ja. Als verdediger kan dat zijn, maar als aanvaller ook. Dat je bijvoorbeeld niet genoeg. Dat er gewoon doelpunten worden gemaakt, maar dat je er meer tegen krijgt. En dat je op basis van het resultaat alsnog eruit gaat. En daar kan je best wel over in discussie, vind ik.
Ben jij iemand die de
jawel, aan binnenloopt? Jawel. Maar meer ook gewoon mijn verhaal te doen, zeg maar. Zodat ik het zelf kwijt ben. Dus dan. Ja, als ik het dan ergens niet mee eens ben, dan stap ik binnen en dan doe ik mijn verhaal.
Ja.
En natuurlijk krijg je dan een beetje discussie met de trainer, maar meer het feit dat ik het dan kwijt ben, is voor mij al een opluchting, zeg maar, dat ik dan gewoon verder kan.
Ja, ben je het wel eens eens met als je op de bank zit?
Sowieso ben ik daar wel eens mee eens geweest. Zeker bij toen mijn tweede jaar Feyenoord, toen Nicolai natuurlijk kwam.
Ja,
die draaide vanaf wedstrijd 1 gelijk goed.
Ja.
En dan kan je ook makkelijker accepteren van, oké, luister, doet het goed.
Dus dan is er geen moment dat je denkt, ik ben nu zo ongeduldig, ik ga bij die trainer.
Nee, helemaal niet.
Blijf kutten.
Tuurlijk blijf ik kutten. Ja. Maar het traject daarvoor, daar staat het grootste probleem.
Ja.
En dan ga je daarmee in discussie met de trainer. En dan hoop je daar gewoon open en eerlijk een antwoord op te krijgen.
Ja.
Maar die krijg je gewoon vaak niet.
Het traject daarvoor bedoel je dat hij gekocht werd en direct...
Starten. Ja, er werd gesproken over een eerlijke kans die we zouden krijgen in de voorbereiding. En dat gevoel heb ik nooit gehad.
Omdat wij gewoon iedere wedstrijd starten? Of?
Ja.
Ja, duidelijk.
Dus ja, dan kan je ook gewoon zeggen, luister, we halen een jongen en we betalen een hoop geld ervoor. Ja, die gaat gewoon de eerste 10 wedstrijden de kans krijgen. Doet hij het goed 10 wedstrijden, dan blijft hij staan. Doet hij het niet goed, ja, dan kom jij weer in beeld.
Ja.
Dan kan je ook zelf als speler zeggen, oké, ja, het is nu kut. En misschien over een week of 3 of 4, dan kan ik misschien makkelijker over de... Zo'n mening heen stappen. Dus,
ja. Maar is het ook belangrijk voor jezelf? Ik bedoel, als jij ergens op een bepaalde manier over denkt... en die staat een beetje haaks op wat er gebeurt in de kleedkamer... of wat de trainer zegt. Tenminste, ik zou mezelf dan niet echt makkelijk in de spiegel aan kunnen kijken... als ik daar niks van zeg.
Nou ja,
uiteindelijk dat het misgaat, weet je wel. En dat je dan achteraf een beetje kan zeggen van... ja, zie je wel. Maar ja, ik vind dat je op het moment zelf... dan moet je er wat aan doen. Dus ja, dan is eigenlijk de enige met wie je een gesprek kan voeren... is de trainer.
Vind jij het wel eens terecht dat je op de bank zit?
Moeilijke vraag. Ik kan sowieso niet objectief daarnaar kijken, maar ik kan wel zeggen, van, ja, weet je, als hij,
ja, nou,
omdat ik mezelf denk ik altijd beter vind dan dat ik ben. Dat, ja, dat denk ik. Tenminste,
mooie uitspraak.
Dan dat je, hè,
is een goede,
dat je
bent,
ja. Maar dan is... Dan...
Maar ja, ik kan wel zeggen van ja, kijk, er zijn nu 2 gasten waar de trainer uit moet kiezen en hij kiest voor die andere. Nou ja, en daar heeft hij zijn redenen voor. Dan kan ik dan wel gewoon accepteren.
Maar dan zou je zeggen dat de trainer eigenlijk objectiever beeld heeft van de situatie dan dat je zelf hebt.
Dat mag ik hopen van wel.
In die docu trouwens, die moet Mourinho kan wel lullen.
Ja, met die ruzie.
Ja.
Heb je die ruzie gezien van tussen Son en Loris?
Nee, wat dan?
Ja, gruwelijk. Die krijgen ruzie in de rust of zo?
Nee, kijk, het is vlak voor de rust en Son die blokt een schot niet.
Ja.
Zoiets. En die Loris gaat op het veld, valt hem echt letterlijk aan.
Ja.
Er wordt een soort van naar binnen getild door iedereen. En dan gaat het in de kleedkamer nog helemaal door.
Ja,
ja, het is echt gruwelijk.
En na de wedstrijd, ze winnen uiteindelijk. Dus dat is ook wel makkelijk. Dan gaat die Mourinho nog voor de groep staan. En die haalt dan dicht, jongens. Jij vindt niks.
Zou het trainertje voor jou zijn, de Mourinho?
Ja, dat denk ik wel. Maar meer het feit... Kijk, los van het feit dat een keeper boos wordt. Hè, want dat worden ze wel vaker. Maar dat je dan op het veld naar een speler toestapt en echt het gevoel geeft aan die speler van... Hey,
niet mijn ding, man.
Ja, maar wat wil je nou bereiken dan? Oh, laat mij nou even zien dat ik een winnaar ben. Ja, dat krijg je dan na de wedstrijd te horen.
Maar jij denkt dus dat het niet echt is?
Weet ik niet. Als ze weten dat er camera's zijn, heb ik nooit het idee dat het oprecht is, zeg maar.
Hebben jullie gezien nog dat stuk tussen Dyer en Dele Alli in de kleedkamer?
Nee.
Dat is ook mooi, want die Ellie gaat dus... ze verliezen dan op een gegeven moment een aantal wedstrijden bereiden. En hij heeft iedere keer gewoon precies dezelfde reactie. Dan komt hij binnen, gaat die flesje gooien, gaat zijn schermen gooien. En dan gaat hij echt in van die kreten van... Hey, we shit, and we fuck up, and fuck the shit. Same story every time. Blah, 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 and the same, we do shit. En dan zegt hij die op een gegeven moment.
Nou, dat is ook wel lekker. Dat zijn wel teksten, daar moet je wat mee.
Ja, die heb je echt vaak gehoord, hè? Ja, een verliespartijtje.
Ja, kom op, joh. Maar die Dyer zegt dan tegen hem van, wat doe je nou? Want je gaat nou iedere keer, iedere week doe je hetzelfde. Dan ga je met je schermen gooien en dan ga je roepen van... Ja, we doen het met z'n allen kut. Maar noem dan gewoon naam en rugnummers. En dan gaat hij nog van... Nee, het is, kan niet. Maar, het is team ding.
Maar heb je daar dan wat aan? Ja, Rose, jij was kut vandaag. En jij ook. Is
nee,
dan
maar
je
natuurlijk denk, hebben we er niks aan.
Maar je kreeg ook niks.
Ik ga dan je bek.
Als je bek.
Ik vind zo'n geurtje bek moet houden.
Ja, als iemand dat ding gaat gooien. En dan van, hé, we hebben het verkloot. En we moeten ons schamen. Ja, doe even rustig, man.
Wie is de grootste... tafelgooier die jullie in de kleedkamer hebben gehad.
Tafelgooier, mooi.
Joey van den Berg. Ja? Maar bij hem was het wel... die kon gewoon zijn... die was zijn emoties dan niet de baas. Ja. Dat was niet gespeeld. Die was gewoon echt... Dat was gewoon orkaan in zijn hoofd.
Ja, ik weet niet of je het hebt als je tafelgooier zegt.
Ja, wie dan?
Adil.
Ja, Adil. Ja. Hij doet het niet vaak meer, maar
Adil
hij is wel...
Adil,
wel, hij is wel even van... ik moet zeggen, hij heeft zijn momenten, maar hij heeft kijken af en toe dat hij denkt van... Boys, dit was zo fucking slecht. En dan kleurt hij die tafel over. Ja, zeker.
Ik vond hem wel...
Moet je dan zo stiekem? Moet je dan eigenlijk stiekem een beetje lachen van binnen?
Nee, maar hij is oprecht. Als je voelt, dat is het ding. Als je voelt dat het nep is of gespeeld is... Of iemand die bijvoorbeeld aanvoerder is gemaakt... en die denkt, ik moet nu een signaal afgeven... Dan werkt op je lachspieren. Maar als het een beetje uit zijn hart komt... Ik vind het nooit echt nodig. Maar Sander Duits heeft daarmee gespeeld. Die was ook een hele oprechte gozer. Maar ook kan zo chagrijnig zijn na zo'n wedstrijd. En jij, Michiel, heb jij zo'n gasten?
Martin Hansen, die keeper. Ken je die nog?
Ik heb dat wel eens genoemd. Maar die is toen toch gewoon met zijn kleren aan huis gereden.
Ja, na een wedstrijd. Ik helemaal knettergek. Gewoon met zijn voetbalschoenen en pin aan. De auto in en huis.
Maar was dat echt? Of is het,
ja, dat was wel oprecht.
Hij was echt gestoord. Ja, die was trainingen
die
met
was
partijen.
Helemaal knettergek. Ja, dat nooit is mooi. Zo meegemaakt.
Maar met Adil vind ik het ook mooi, man. Die is altijd bijzonder eerlijk. Vind ik.
Ja,
die zegt gewoon, die heeft zonder aanzien des persoons zegt hij gewoon shit, dat vind ik wel tof. Ja. En die gooide toen inderdaad die verzorgerstafel in één keer helemaal uit het niks. Dan komt hij gewoon in de kleedkamer binnen en in één keer boom boom. Dat die verzorgerstafel op ze.
Maar je hebt natuurlijk ook wel eens types waarvan je, wat ik net zei, waarvan je het gevoel hebt, ja, het komt niet uit je hart dit.
Nou,
ja.
We hebben hem een keer gehad bij Excelsior 2 jaar geleden. Hadden we een Duitse spits gehuurd. Je hebt het denk ik wel een paar keer gehoord. Ja. Dennis Eckert, echt een fenomenale gozer. Ja. Maar die had er wel... Hij was goed van Celta de Vigo. Maar hij was niet goed genoeg zeg maar, voor de La Liga.
Ja.
Hij was gewoon een prima spits. Maar hij had wel gewoon een beetje dat show, dat Spaanse temperament, dat show zich een beetje eigen gemaakt. Maar verloor toen een belangrijke wedstrijd om degradatie. En die pakte toen iemands Louis Vuitton tasje op.
Ja.
Die gewoon de eerste die hij tegenkwam, die smeet ze door de kamer. En toen zei hij echt met zo'n heel erg Duits accent: boys, we playing for money. We fucking up our careers. Maar toen zag je ook allemaal gasten. Eigenlijk was het natuurlijk echt een kutsituatie. Maar dan zag je vooral jongens die dan niet gespeeld hebben. Weet je, zo het hoofd wegdraaien. Ja. Ik kan nou niet gaan lachen, maar dit slaat helemaal nergens op.
En trainers die met dingen zijn gegooid en zo. Hebben jullie dit meegemaakt? Ik geloof het eigenlijk niet.
Ik heb wel een keer een mooie verhaal gehoord over... hoe heet hij nou? Alberto Stegen. Nee, niet Alberto. Weet je, John Stegenman. Ja. Toch, ja. Die was natuurlijk even bij Go Ahead.
Ja.
En was er... waren een aantal gasten die zeg maar, op de tribune zaten. En ze hadden uitwedstrijd gespeeld. En ze hadden het echt fucking slecht gespeeld.
Ja.
En de jongens... die gasten waren nog publiek bedanken. Dus die jongens van de tribune zijn dan al eerder binnen. Maar zijn die kleedkamer. Dus die Stegenman komt binnen en weet ik wat dingen gooien, schelden, tirade, helemaal uit zijn plaat.
Mm.
En een paar minuten later komt iedereen zeg maar binnen druppelen en gaat die trainer nog wat zeggen, toch?
Ja.
Dus die gasten van de tribune denken van, nu gaat het komen. En toen zeiden ze heel rustig, oké, jongens, dus balen. Maar weet je dat? Niet emotioneel reageren. Kop op, we gaan verder. Iets in die ding. Ja, dat vind ik dan zo. Dat vind ik zo mooi.
Had hij net heel die kleedkamer
voor ja. Maar er is normaal natuurlijk niemand bij.
Goed,
even tirade trainertje.
Ja, ik weet niet.
Moniz?
Ja.
In de rust was hij trouwens altijd heel rustig. Maar dan verwacht hij het van hem, van nu gaat het echt donderen. Ja, maar als het niet nodig was, ging hij vaak uit zijn plaat.
Ja,
maar na de wedstrijd hadden we derde wedstrijd of tweede wedstrijd verloren van Telstar uit. En dan stond hij van, belangrijkste wedstrijd van het seizoen, verloren.
Ja, nou, echt. We zijn dood. Maar we zijn niet dood. Ja.
Maar we staan weer op en we komen sterker terug. Echt, die kon echt zo erg. Ja. Maar dat was ook oprecht.
Ja, maar hij kon, dat was wel mooi. Hij was er gewoon van overtuigd, dat heb ik vaker gezegd, dat iedereen kon, dat je zo goed kan zijn als je zelf wil.
Ja,
natuurlijk bij ons, Telstra Excelsior, dat gaat ook van alles fout.
Ja.
Maar dan schoot er in die bespreking ineens, zeg maar, schoot er iets in zijn hoofd. En dan kon hij bijvoorbeeld Bart, als het iets wat jou betrof, je aankijken. Maar wat doe jij? Wat doe jij? dat was... Laten we verder gaan, want over hem kan echt uren hebben.
Kun je ons even één keer meenemen nog naar die dag dat je Jullie stonden natuurlijk ongeveer stijf onderaan, op sterven na dood. tot de minister-president uitspraak deed over... Nee, tot de KNVB uitspraak deed over de eindklassering van de Eredivisie. Kan je ons even meenemen naar die
Ja, we waren allemaal een beetje dronken van verdriet, denk ik.
Ja.
Dus we hadden die middag getraind met een select groepje. Nou, een beetje dat groepje waar we het net over hadden.
Ja.
Toen zaten we na de training op het veld, zo in zo'n cirkeltje bij elkaar. Toen zaten we tegen elkaar. Nee, jongens, we gaan eruit.
We vliegen eruit.
Het is gedaan. Ja. Het is klaar. En dan zaten we een beetje te drinken erbij. Nou, dan krijg je een beetje slappe lach en een beetje melig. En we waren ook wel heel slecht. Ja, god, we waren wel slecht. Weet je, dat idee. Dus iedereen ging naar huis van, ja, tering zo. Ja, we gaan echt uit, man. Nee, het is klaar. Volgend jaar os uit en noem maar op. En toen kregen we natuurlijk het belletje dat we erin bleven. Nou, joh, iedereen natuurlijk helemaal happy en helemaal met een lamme kop iedereen opbellen. Ah, we blijven erin, jongens. Ja, we blijven erin. Ja, dankjewel. Ja. Eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk dat kon. Maar goed, we waren er niet minder blij om.
Jullie hebben het nog een beetje gevierd zelf.
Ja, dat sowieso. Ja.
Wat gebeurt er in zo'n groepschat als je dan binnenkomt?
Ja, niet normaal. De meest verschrikkelijke filmpjes komen voorbij. Ja, niet normaal. Dat wil je ook niet weten.
Ja, misschien ook niet. Dan gaat je perschef ook niet goed.
Nee, dan krijg je dat gezegd weer.
Voorbeeldfunctie, rolmodel. Dat is waar we even over willen uitweiden vandaag. Voetballers worden vaak rolmodellen voor de jeugd genoemd. En ze zouden een voorbeeldfunctie hebben. En ik vraag me af, wat houdt het in volgens jullie, zo'n voorbeeldfunctie? Thomas.
Thomas. Ja, ik vind het ook wel echt iets stom waar jij een goede mening over hebt.
Laat ik het zo zeggen. Vind jij dat je een voorbeeldfunctie hebt?
Dat ben je helemaal vast.
Dat was een soort school, hè?
Ik moet een beetje denken aan, hoe heet die, Patrick Laurij. Die iets over zijn meester en over een som een keer heeft verteld. Die is ook zo goed, maar die kunnen we misschien drinken.
Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel met iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Van heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar ik ga. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij zo'n 6. Nee. Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan het blozen, Patrick? Ben je aan het blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste. Ik doe alsof ik naar buiten kijk. Ah, kijk ik nergens naar. Ik probeer gewoon minder rood. Ik word nog rood, hè. Kiepers, hoor.
Vind je dat jij als voetballer een voorbeeldfunctie hebt?
Ja, ik denk het wel een beetje. Tenminste, er kijken gewoon veel mensen naar voetbal. En ook veel kinderen. En ik vind niet dat ik zelf een voorbeeldfunctie heb. Want ik denk niet dat er genoeg kinderen zijn die zich die naar mij opkijken. Maar ik vind wel dat als je wel op een bepaalde manier bewust moet zijn van je status. En dat je dus... En dat kinderen of andere mensen jouw gedrag gaan kopiëren ergens.
Ja,
maar goed, daar ga je dus al.
Ja.
In principe, jij bent nu vader.
Ja,
ik ben ook vader. Dan is toch jouw taak als vader zijn en dat kind gewoon normaal de normen en waarden leert kennen van de samenleving, toch? Dan zijn wij toch niet de voetballers.
Ja,
dus ik vind, misschien tot een bepaalde hoogte hebben wij een voorbeeldfunctie, maar volgens mij ligt de taak nog steeds bij de ouder om daar de goede basis te leggen voor je.
Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik zeg ook niet dat, Er zit natuurlijk wel zeker een grens aan. Ik bedoel, er kijken gewoon mensen naar je. Dus je kan niet jezelf als een afkeer dragen.
Maar ik vind ook niet.
Maar ja. Nee, ik vind ook niet dat je op iedere beweging die je maakt, dat iedereen maar mee zit te kijken. En dan als je net iets verkeerds doet, dat iedereen zegt van ja, hallo, je hebt een voorbeeldfunctie.
Ja, dat is denk ik het probleem in onze wereld natuurlijk. Kijk, mocht je een keer iets raars doen of wat niet helemaal netjes is. Ja. Dan wordt natuurlijk uitvergroot tot...
Dat is natuurlijk wel de tendens.
Ja, ik heb dat dus nog nooit meegemaakt, maar daarom is het zo interessant dat jij hier zit.
Ja. Ik heb natuurlijk ook wel een paar dingen gedaan die dan door heel
soort
wereld. Nou ja, bijvoorbeeld die rode kaart.
Ja.
Dat ging ook gelijk supersnel. Dat kan toch niet en die schrik in zijn hoofd. Terwijl niemand het over had dat Buurt naar mij een elleboog gaf.
Mm.
Daar had niemand het over.
Ja.
Maar als jij een elleboog krijgt in het normale leven, dan reageer je ook. Ja, dat deed ik ook. Alleen ik doe het op het voetbalveld. En dat ziet dan gelijk iedereen. Waardoor het gelijk uitvergroot werd. Nou ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dat kan niet. Nee, je bent voorbeeldfunctie voor de kinderen, ja. Maar als jij tegen je kind zegt, hey, doe even niet. Dan ga je ervan uit dat hij niet doet. Dus ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen van, ja, wij moeten het voorbeeld geven aan de kinderen.
Jij vindt niet dat je als voetballer een meer voorbeeldfunctie hebt dan ieder andere burger eigenlijk?
Daarom zeg ik, op bepaalde hoogte heb je natuurlijk wel een bepaalde voorbeeldfunctie. Ja. Omdat heel veel mensen kijken.
Ja.
Dus ja, dan...
Wat me opviel na afloop van die... Want je pakt een rode kaart met Sparta. Je krijgt geloof ik 7 wedstrijden schorsing. En daarna zeg je in een interview dat je er spijt van hebt. Is dat daar... Meen je dat?
Heb ik dat gezegd?
Ja, of in ieder geval heb ik spijt van.
Dat ik een fout heb gemaakt, ja.
Ja, sorry. Maar de vraag me af, meen je dat echt? Of is dat een beetje onder druk van de van
ik
het publiek?
Ik zou je zeggen, zeker dat moment.
Ja.
Want ik kwam natuurlijk vanuit Feyenoord, waar ik al niet speelde.
Ja.
En waar ik ook niet lekker erin zat. Dus ik wou heel graag juist laten zien van... je luister, ik kan het gewoon nog steeds. En ik wil nog steeds van waarde zijn.
Ja.
En ik had wel het idee dat ik... ik voelde me best wel op mijn plek bij jullie.
Ja,
maar het begon goed.
Nou ja, dus ik voelde me gewoon een stukje gewaardeerd... door de club en door de mensen die er waren.
Ja.
Nou, en dan komt die rode kaart. Ja, dat is natuurlijk super pijnlijk.
Ja.
Maar door mijn verleden kreeg ik 7 wedstrijden. Ja. Toen kreeg ik KNVB bepaald gewoon... hoeveel wedstrijden hebben we nog? Oh ja, play-offs erbij. Nou, 7 wedstrijden.
Het waren er ook precies 7.
Ja, dat vond ik het meest bizarre, man. Want zo'n hoge straf is volgens mij nog nooit echt uitgedeeld. Nee. Terwijl zo excessief was het. Nee, het was gewoon smerig natrap.
Ja,
maar
het was niet zo
excessief dat je dat nooit ziet. Zeg maar, dat je zulke soort overtredingen nooit ziet. Dus dat vond ik wel... Dat vond ik wel ziek. Maar ja, dat is misschien ook wel een rol van een voorbeeldfunctie. Dat je ook laat zien, zeg maar... Hoe het niet moet.
Ja. Daar ben je dan niet mee bezig, toch? Het is niet zo dat je denkt van... Nee. Wat ik nu doe, dat die kinderen die dat zien... dat kan niet.
Nee, maar,
dat begrijp ik ook wel.
Maar je geeft er ook een voorbeeld als mens. Ik bedoel, daarin kan je toch ook dingen fout doen?
Ja, maar wij maken toch allemaal fouten, ook op het veld, toch?
Ja.
Nou, iemand, daarom vraag ik, soms sta je een beetje te boek als zijnde lastige jongen. Ik vroeg me eigenlijk af en iemand op Twitter stuurde, geloof ik, klopt dat wel? En hij vroeg, wat voor jongen was je in de klas vroeger? Vond ik wel een leuke vraag eigenlijk.
Ik was eigenlijk best wel stil en verlegen, man. Zeker toen ik, 8 jaar tot een jaar of 15, 16, was ik echt heel rustig, man. Ja. Heel verlegen. Dus ja, dat ben ik eigenlijk daarna niet meer geworden. Maar toen leerde ik ook wat meer voor mezelf opkomen daarna.
Ja.
Ik merkte dat gewoon ook voordelig was voor mezelf.
Ja.
Dan word je natuurlijk ouder en dan ga je dingen leren. En ja, dan, wat ik nou zeg, ga je steeds meer voor jezelf opkomen. En dan durf je ook gewoon de waarheid te zeggen tegen iemand anders.
Ja.
En dat deed ik voorheen helemaal niet.
Ja.
Dus ja, dat is wel het grootste... verschil met de jonge jaren.
En in hoeverre vind je dat beeld klopt eigenlijk? Ik hoor het al een beetje door je antwoorden heen. Maar
nee, totaal niet.
Dus, maar dat is je voelt dat is een misvatting of zo.
Ja.
Waar denk vind jij dat beeld klopt?
Nee,
ik heb niet samenspeeld met Michiel.
Nee.
Maar ik denk dat er heel erg in zit. Dat in Nederland, wat mensen en ik voetbalfans over het algemeen graag zien... is bijvoorbeeld het type Jens Toornstra.
Mm.
Gewoon rennen, vliegen, overal voordoen. En jij hebt gewoon... en ik zeg helemaal niet dat het goed of fout is.
Mm.
Maar je hebt gewoon een wat rustiger tred. En daardoor vinden mensen, die gaan dat nonchalant vinden. En die
was ook een beetje de aanleiding van hem om hier langs te komen. Hè? Van iets wat jij had gezegd in een eerdere
aflevering. Langs de lijn zei ze van de pollen loopt hij niet uit.
Hij loopt de pollen niet uit het veld.
Toen zei dat jullie kunst gaan spelen.
Dat kan ook helemaal niet.
Nee, maar ik denk dat het... Dat heel veel mensen daar dan vervolgens aan koppelen van... kijk, de gozer hebt er geen zin in. Ja. En dan wordt dat is een beetje cumulatief dan. En dat, ja. Dat hoeft natuurlijk eigenlijk feitelijk niks te zeggen.
Kijk, als ik aan een avant terrible denk, dan denk ik iemand die om de havenklap in vechtpartijen belandt.
Gascoigne.
Dronken in de auto stapt. Dat is Michiel absoluut. Maar waar jij wel in een beetje apart staat van de rest. En we hebben daar twee schitterende foto's van. Bijvoorbeeld.
Wat is Krummen?
Ja, dat is Krummen. Ja. Maar dat soort dingen. Je hebt een soort van iets. Zo interpreteer ik het. Ja. Van je denkt soms, die voetbalwereld is ook een poppenkast allemaal maar. En ik
misschien
doe,
desinteresse
en
misschien.
Ik doe niet mee aan deze poppenkast.
Nou ja, maar dat is het ook.
Dus ik wil het heel veel over één foto hebben. En dat is er staat een soort scrum. En ik ken het nog van Sparta ook. Ik zat wel eens op de bank met Thomas of zo. En dan stonden we voor de wedstrijd. En dan staat iemand die ploeg toe te schreeuwen. God, dan moet je gaan gas geven. En dan sta jij. En iedereen staat een beetje zo gebogen. En dan sta je zo kaarsrecht overeind. Zo naar het bankje te kijken.
En er is één foto fijn waarin ik precies hetzelfde. Die heb ik gezien volgens mij bij hem op zijn Insta.
Wat gaat er dan door je heen? Vraag ik.
Ja, maar wat ik niet begrijp is. Je hebt de hele week trainen. Dan praat je dus al over de Ja, daar hebben we het al over. Met andere woorden, je begint op woensdag of donderdag al over het weekend. Ja. Dus dan praat je al over wat je wil doen en afspraken, noem maar op. Dan gaan we dus voordat we naar buiten gaan, voor de warming-up, hoor je al zeggen, ja jongens, scherp en de warming-up. Ja. Daar begint het dus al. Dat is al de tweede keer dat je dus weer... En dan gaan we dus het veld op in de catacomben. Ja. En dan zeggen ook nog een paar spelers, ja jongens, scherp en de warming-up. Ja, dan ga je alweer. Dan ga je dus het veld op. Ja. Dan ga je het veld af en dan doe je je kleren uit in de kleedkamer. En dan hoor je als mensen binnenkomen, ja, scherp begint te worden. Dat is al de vierde keer. En dan gaan we dus het veld op, weer in de catacombe. Ja. En hoor je weer als we het veld op gaan. Oei, scherp, dit, dat. Nou, dat is al de vijfde keer. En dan gaan we dus nog een keer, de zesde keer, gaan we dan op het veld in de scrimmetje staan. Jongens, ja, scherp begint. Ja, we klappen erop. Ja. Ja. Denk van, ja, vriend, we hebben het de hele week over gehad. Gaan we nu weer 6-7 keer halen wat we willen? We weten het nu toch wel.
Dit is voor mij precies wat je een beetje apart stelt van anderen. Want je kan ook denken van...
Ja, maar jullie denken dat toch ook, of niet?
Ja, maar precies. Maar wij denken ook wel eens van... Nou, we doen gewoon... Of we voelen het echt... Of we doen gewoon even mee met een
stukje... Ik kan me niet voorstellen...
Of wil ik gewoon... Ja, weet je, als dit de tendens in het team is... Dan gaan we even een beetje met schreeuwen met elkaar... Dan gaan we daarna beginnen. Ik bedoel, ik weet dat er zijn natuurlijk meer spelers die denken van...
Werkt zo'n scrum?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar dan ga je al. Ja, is toch
zo? Er zijn natuurlijk meer spelers die denken van... Ja, dit is ook een beetje onnodig, maar het hoort er nou eenmaal bij. Maar jij denkt echt van, ja, dit is onnodig. Ik doe gewoon niet mee in deze shit.
Nou ja, dit vind ik verschrikkelijk, man.
En dan is er ook nog een soort foto dat je... Dat het publiek moet bedanken bij Feyenoord. En dan staan ze met z'n allen met de handjes omhoog. En jij schokt er zo een beetje zo'n 10 meter achter.
Oh, ja, dat zou best kunnen,
dat is dan ongeveer hetzelfde.
Ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja. Los van het feit dat natuurlijk wel gewoon veel mensen komen kijken, zeker bij Feyenoord natuurlijk. Ja. Dus dat is nog wel netjes dat je ze even bedankt. Maar.
Ja. Nou, het ding is, dat heeft helemaal niets met lastpak of zo te maken. Dit is gewoon een beetje authentiek, zou ik zeggen. En dat is wat opvalt. En als je dan denken mensen van, ja, die gozer is ongeïnteresseerd.
Ja, dat is toch gewoon een stempel wat je krijgt in Nederland. Ja. Dat mensen gewoon, wat ik net zei, die willen graag iemand zien die... Bij wijze van spreken een buikschuif maken voor het publiek. Ja, 10 minuten staat te klappen. Dus
maar je kan dan toch denken van ja, want ik kan me best voorstellen dat voor jou kut is dat mensen op een bepaalde manier over jou praten en een bepaald beeld van jou hebben. En dan denk je toch van ja, eigenlijk, omdat dat wil ik niet. Dus dan pas ik mijn gedrag maar een beetje aan. Dat zou toch ook kunnen?
Dat zou kunnen, maar goed, kijk, ik maak me niet zo druk om wat de rest van me vindt. Ja. Kijk, het wordt pas vervelend als jouw omgeving daar last van gaat hebben.
Ja.
Kijk, als jouw vriendin of de die kleine of een van jullie ouders er last van gaat krijgen.
Ja.
En dan pas wordt het vervelend. En kijk, ik zeg wel eens vaak, ja, media hoort erbij. Dus ga nou niet sites lezen en van die supporters sites. Ja. Dus begin er nou gewoon aan. Want dan ga je natuurlijk wel jezelf een beetje de put in praten. Zeker in je ouders, want die zijn natuurlijk super...
Maar dat zeg je tegen mensen in jouw omgeving, bedoel je?
Ja, natuurlijk.
Kids en je ouders.
Ja, ja, zeker in die tijd dat ik zoveel kritiek heb. Ja, dan gaat het natuurlijk, zeker bij je ouders, die denken, ja, zo.
Zoek je dat zelf ook wel op of heb je dat gewoon...
Hoe doe je die sites en zo?
Ja.
Nee, totaal niet.
Nee.
Kijk, toen je 18 was, toen vond je het misschien nog wel leuk dat de supporters zeiden, zo, die kamer is goed, man.
Als je een duimpje kreeg,
ja. Dat is niet meer het geval.
Dan... Maar denk je ook niet dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets met zo'n scrum, zo'n circus voor het ding, of in de kleedkamer, dat het misschien iets op kunnen bijdragen gewoon aan de teamdynamiek, als je daar iets van meegaat.
Dat is dus waar ik vaak wel discussie over heb. Omdat ze dan zeggen van, ja, maar ja, nu stel jij jezelf boven het team. Ik zeg, nee, juist niet. Ik zeg, waarom moeten wij nu ineens dit gaan doen als we al alles daarvoor hebben gedaan? Dus daar heb ik gewoon aan meegedaan, aan besprekingen. Ik heb een mening gegeven over tegenstander of wat dan ook. Dus met andere woorden, dan ben ik al bezig met de teamdynamiek. En dan moet ik nog een keer... laten zien van, oké, nu moet ik eventjes staan. En,
Ja, ik heb het daar wel eens met Michel Breuer over gehad. Ja. Die zei van, ja, wij deden dat toen ook bij Sparta. Toen het eerste jaar, toen deden we dat altijd. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, waarom doen we dit? Ja. Want dit werkt helemaal niet. Misschien als je een keer echt een hele belangrijke wedstrijd speelt en je voelt gewoon met z'n allen die spanning oprecht. En je komt dan een keer bij elkaar en
je pept elkaar nog één keer.
Maar je pept elkaar voor het veld, zeg maar echt voor bijzondere wedstrijden. Dan denk ik wel dat Mies vertelde dat die keer toen tegen NSC met Sparta daarna competitie moest spelen. En dat was zijn oude club, daar was hij weggestuurd. En toen kon hij ze eruit knikkeren, zeg maar. Toen zei hij van, ja, toen heb ik gewoon voor de wedstrijd heb ik iedereen bij elkaar geroepen. Toen heb ik iets gezegd. En zei, ja, dat kwam echt uit mijn tenen.
Ja, maar dan is
het en hij zegt, ja, dan, en dat voelde volgens mij ook iedereen. Ja. En dan werkt het. Maar inderdaad, zo'n voor de wedstrijd zo bij elkaar komen. Fijner toen ze de UEFA Cup won. Toen deed ze het ook. Ja. En toen had je ook echt het idee van, ja, er gebeurt iets. Maar toen zijn ze in de jaren daarna, toen zijn ze het blijven doen. En toen was het zeg maar steeds meer gewoon voor het publiek. Zeg maar dat het publiek even, hey, kon doen. En je zag gewoon dat ze even bij elkaar kwamen. Niet eens wat zeiden. Mm-hmm. En dan weer...
maar wat wordt er nou eigenlijk gezegd?
Helemaal niks.
Kom op jongens, ga beginnen. Ja, gas geven. Okay.
Ja, we hadden gisteren die Koopmijners toch eventjes op de app.
Ja, we hadden het even over. Dat is het kutte van... dat is het mooie misschien ook wel nu van die lege stadions en die camera's. Je hoort gewoon letterlijk
hoort alles een gezegd.
En er was ook, Koopmijners, wat riep hij allemaal token, man?
Ik vind dat hij nog best wel overtuigend doet, man.
Ja, maar hij doet het natuurlijk elke week wel.
Ja. En dan, ik vraag me af of dan niet op een gegeven moment uitwerking mist.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
En Michiel, dan toch even dat broodje kroket verhaal waar je natuurlijk mee bent doodgegooid in je leven. Moeten we dat dan zien als een soort provocatie of onwetendheid of gewoon geen idee?
Nee, meer gewoon, ik heb honger, man. Zo simpel is
maar vind je niet dat de club bijvoorbeeld kan verwachten van jou, van je krijgt een riant salaris?
Ja.
En daar stellen wij bepaalde professionele eisen tegenover. En bijvoorbeeld het eten van een broodje kroket in de rust.
Dat kan niet.
Dat valt daar niet
maar onder. Maar een snoes in de rust kan wel.
ik vind dat ook niet heel
dat
strak.
Dat is misschien 10 keer erger dan een broodje kroket. Ja. Los van het feit dat het naïef is en dom is van wat ik gedaan heb. Dat is 10 keer erger. En ze doen het in de warming-up en in de rust en na afloop. En misschien nog wel tijdens de eerste helft.
Maar dat staat in principe los van die actie van de
broodje voor mensen die het niet weten, je hebt het over die soort van ruimtebak. Er zijn best veel voetballers die dat gebruiken.
Dat is maar 100 keer erger dan wat ik gedaan heb. Ja. Maar ik heb het in het beeld gedaan. Ja, dat is natuurlijk achterlijk. Dat is natuurlijk dom.
Maar daarmee zeg je toch eigenlijk, dat zou ik de volgende keer niet meer doen, omdat de camera's...
Ja, 100%. Ja, maar puur alleen al om de reactie.
Maar gaat het dan over het voorbeeld wat je schetst, of over omdat jij er gewoon zelf veel gezeik mee krijgt?
Nou ja, uiteindelijk dat. Ja. Want uiteindelijk krijg ik natuurlijk alles op mijn bord. Ja. Dus dat maakt het zo vervelend. Dus.
Ja, we gingen er niet te lang over, maar ik ben toch zo benieuwd hoe dat is gegaan.
Hoe kom je aan een broodje kroket?
Hoe de fuck? Hoe kom ik aan een broodje? Ik heb nog nooit een broodje kroket ergens.
Ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar laat ik erop zeggen dat de dokter Feyenoord. Die zit gewoon, die eet gewoon altijd, iedere wedstrijd at hij gewoon een broodje.
In de rust,
frikandel of wat er ook lag. Nou ja, ik zei op een gegeven moment, leg even een broodje van mij klaar, man. Dan eet ik hem in de rust ook. Want je eet, als je om 9:15 speelt.
Ik heb zoveel honger
om 5:30, niet normaal. Dat bedoel ik. Ja. Dus je eet pas echt laat. Ja, dus ik zei op een gegeven moment, leg maar gewoon een broodje klaar. En dan eet ik hem gewoon in de rust even snel op. Ja. Nou, dat is zo gezegd, zo gedaan. En in de rust, in de catacomben liep ik gewoon met een broodje naar beneden. En ik zat gewoon een beetje te dagdromen en ik liep het veld op. En,
maar ook geen moment gedacht toen je daar liep van, dit zou wel eens, dit kan wel zo'n kamer op.
Nee, totaal niet, man. Nee, want dat had ik het natuurlijk niet gedaan. Als ik er zo mee bezig was, had ik waarschijnlijk...
Ik heb gewoon als ik bijvoorbeeld geblesseerd of geschorst was en ik zit op de tribune te kijken en dan zeg ik gewoon met mijn vrienden of mijn vader of zo, dan halen we ook een broodje kroket. Maar dan zit ik al een beetje, dan eet ik het natuurlijk wel, maar dan voel ik al een beetje van als er nu een camera afstaat, dan is het misschien niet een heel top idee om mij zo vast te leggen. Dus ik probeer dan een beetje zo van... Maar dan pas ik me dus ook aan de omgeving.
Maar er wordt ook wel een beetje geschetst dat het dan een soort van niet mag. Als je voetballer bent, mag geen kroket eten. En dat is toch gewoon pure onzin.
Ja, dat is echt
zo grappig. Ik weet, Michiel, jij bent groot NBA-fan. Maar daar is het natuurlijk gewoon voor de wedstrijd liggen ze op zo'n massagebank op dat veld. Ja. Daar komen de Big Macs voorbij. Dat is
alles.
Francisco Elson, die at alleen maar hamburgers en friet volgens mij op wedstrijd daar.
En die scrummetjes ook daar, hoor. Heb ik ook allemaal gezien bij die docu van, hoe heet die, Jordan.
Jordan.
Scrums, we waren niet aan te sleepen.
Zo, mooi. Ja.
Maar goed, toch even, hoe heet het, rolmodel. Ik denk persoonlijk, gedrag is volgens mij heel erg besmettelijk. En dat kan goed of slecht gedrag zijn. Als je bijvoorbeeld een tijdje was, David Beckham kwam met heel veel tatoeages en van de wiel en namen dat over. En ik denk oprecht dat er een hele generatie van kids is die zich daardoor hebben laten inspireren. En daardoor die veel tatoeages zijn gaan nemen. En dat is met gedrag volgens mij ongeveer wel hetzelfde. Dus ik denk als je voetballer bent, en je hebt zo'n grote achterban en zoveel invloed op kinderen, dan is het wel waardevol om daar iets goeds mee te doen, toch? Om, daar, om je daarvan bewust te zijn en goed gedrag te tonen. Zijn jullie het daarmee eens of vind je het onzin?
Ja, ik vind het mooi gesproken.
Ja, maar dat betekent niet dat het moet.
Ja, maar is dat zo? Dus dat betekent niet dat het moet. Waarmee een topspeler mag ook net, kan ook net goed doen. Weet je wat, krijg de tering allemaal.
Nee, maar dus als jij je bewust bent van het feit dat je veel kan betekenen voor iemands leven. Ja. En je wil dat graag, dan kan je dat dus doen.
Ja.
Maar ja, dat betekent toch niet dat het moet. Het hoeft toch niet opgelegd te worden?
Nee. Ja, maar is dat nou niet eenmaal wat erbij komt kijken als je iets doet in de publiciteit?
Dus jij zegt dat het gewoon bijhoort en dat je het moet accepteren?
Ja, dat denk ik wel. Zeker, kijk, wij hebben het, Michiel is nog met afstand de meest bekende speler. Voor ons geldt het niet zo. Maar als je de Pai bent of je bent van Persie of wat dan ook, dat komt er toch nou eenmaal bij kijken als je zo'n fanbase hebt. Dat er ook van je verwacht wordt dat je daar iets zinvols mee doet. En dat je dat je die kids die naar je opkijken, dat je die niet inspireert met domme shit gewoon, toch? Dat is, en dan kan je doen van, ik heb er geen boodschap aan en ik leid gewoon mijn eigen leven en ik maak alle fouten die ik kan maken. Maar dan krijg je naar je hoofd geslingerd van, ja, je hebt wel een voorbeeldfunctie.
Maar dat is toch juist ook een voorbeeld? Ik denk dat dat een beter voorbeeld is dan dat je jezelf zwaar op de vlakte houdt en af en toe hele wijze dingen zegt in interviews en precies weet waar de camera's staan en wanneer de camera's
staan.
Ja,
maar dan maak je er een toneelstukje van.
Ja, maar dat is toch precies wat er dan gebeurt, want je gaat jezelf nooit 100% kunnen uitleggen met alle acties die je doet. Dus dan moet je altijd bewust zijn dat je gefilmd wordt en dan kan je dus niet doen wat je zelf wil, zeg maar.
Zou je dan zeggen dat er misschien te veel wordt gevraagd van sommige voetballers?
Ik denk dat er gewoon te veel wordt gefocust. Dus dat het te veel te makkelijk, zeg maar, dat je geshamed wordt op het moment dat je eventjes de mis in gaat.
Ja, dat wordt natuurlijk heel erg gedaan bij mensen die in de publiciteit staan. Alsof als zo iemand een fout begaat, alsof dat dan echt iets fucking zieks is. Dat niet kan gebeuren en dat mag niet en dat kan niet. Terwijl je niet in de publiciteit staat, dan kan dat wel. Terwijl je bent gewoon...
Ja, je wordt tegen een hogere standaard gehouden als mensen die niet in de publiciteit staan. Maar dat komt omdat je invloed hebt op veel mensen die naar je kijken, toch? En veel kinderen die jouw gedrag kopiëren. En daar valt er wel wat voor te zeggen.
Ja, daar valt wel wat voor te zeggen, ja.
Ja, maar... en je verdient er een hoop geld mee, je krijgt er een hoop aandacht en positiviteit voor terug. Maar ja, wat daar misschien tegenover staat, is dat je ook wat moet laten zien.
Daar valt wat voor te zeggen, maar ik denk dat het op dit moment wel doorslaat enigszins.
Oké. Dan lees ik...
Maar hoeveel van die kinderen worden nou echt profvoetballer?
Ja, het gaat niet per se over het voetbal, maar gewoon het gedrag
in
het leven.
Ja, maar het gaat niet meer over ons als voetballer, toch? Je hebt nu over een soort van rolmodel of...
Wij profileren ons, laten we het over ons hebben. Ja. Wij profileren ons niet alleen op het veld, maar ook een beetje daarbuiten. Social media, interviews, dat soort dingen, toch?
Maar het is toch... Ik zou bijvoorbeeld tegen mijn kinderen bijvoorbeeld zeggen, ja, misschien is het veel mooier om dokter te worden. Want dan draag je echt iets bij, zeg maar, aan wat je doet.
Ja.
En hetgene wat wij doen is natuurlijk gewoon puur entertainment. Ja. Wij brengen entertainment.
Maar want jij hebt drie zoons, toch?
Ik heb drie zoons.
Maar die kijken ook naar misschien vloggers of voetballers of dingen. Ik weet niet wat ze bekijken. Maar als je daar zo'n vlogger de gekste shit over wat weet ik veel wat hoort roepen en jouw zoon kijkt daarnaar.
Ja.
Heb je dan niet het idee van, hey, die gast die een miljoen kinderen aan het toespreken is, nu zou je niet even een beetje op je woorden passen? Zou je niet even een beetje zinvolle dingen zeggen tegen waar al die kids naar kijken?
Ja, ik zeg gewoon tegen hem dat wat er gezegd wordt niet altijd de waarheid is.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk de invloed van de ouder is...
Vele malen groter dan...
Ja, daar ben ik het wel echt mee eens.
Maar kan je dat altijd helemaal bijvoorbeeld straks met kinderen in de puberteit helemaal tegengaan als ouder?
Nee, ja, maar daarom zeg ik ook, zeg maar de basis die je kinderen kan meegeven...
Ja, dat is het belangrijkste.
Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk gaan ze op een gegeven moment de leeftijd krijgen waarin ze zelf dingen gaan herkennen of wat ze graag willen.
Ja, verkennen, ja.
Dus
ja.
Maar bijvoorbeeld, we hebben toen heel veel dat gezeik had met Boef, toen hij nog, voordat hij extreem bekend was, zeg maar al die vlogs deed... En die liep dan te kanker tegen politie en tegen, weet ik veel, NS-medewerkers of wat het ook was.
Ja.
En je zou wel kunnen stellen dat kinderen, ondanks dat ze een, hoe zeg je dat? Ook al heb je een goede opvoeding gehad. Misschien zijn er wel kinderen die tegen hem opkijken en daardoor toch enigszins denken van, dit is een manier van communiceren van een persoon die ik vet vind of interessant. Waardoor je het wel kan gaan kopiëren.
Nee, maar kijk, ik vind dat je dan een soort van... Je gaat denk ik wel een grens over op dat moment. Want dat is volgens mij ook gewoon gedrag wat volgens de wet niet mag. Dus dat slaat al helemaal nergens op. Maar dat is anders dan iets op het voetbalveld doen. Dan je op een bepaalde manier gedragen op het voetbalveld. Of net daarbuiten of daaromheen. En terwijl je eigenlijk daar niemand mee schaadt. Want ja, ik, ik vind bijvoorbeeld, als we het dan nog eens over die overtreding hebben. Kijk, je hebt daarmee wel iemand direct pijn gedaan. Ja. Maar het leed was gewoon te overzien. En het was natuurlijk een roekeloze actie. Maar uiteindelijk gebeurt het wel in een spel. En zijn de regels in een spel vele malen anders dan in het normale leven. Ja.
Dus die emoties lopen natuurlijk veel hoger op ook bij ons.
Ja, maar je ziet toch allemaal dingen op een voetbalveld. Mensen die tegen elkaar schreeuwen die je normaal in het dagelijks leven niet tegenkomt. Dus het is een soort van uitvergroting. Ja. En dan moet je dus dan ook onder die loop er ook weer af.
Je moet dat los van elkaar.
Ja, je moet die loop er ook weer afnemen op het moment dat je het gaat vertalen naar het dagelijks leven. Dus dat is wel wat anders, denk ik.
Jack Grealish, die kreeg van Aston Villa, die brak de lockdown regels met een huisfeestje of zo. En die kreeg 150.000 pond aan boete van zijn club, Aston Villa. Dus blijkbaar hebben zo'n club dus iets te zeggen over wat hij in zijn vrije tijd doet. Vind je dat terecht dat de club hem daarvoor een boete geeft?
Ja, je overtreedt de regels, toch?
Je overtreedt de wet.
Ja, precies.
Maar
je stelt daar op bepaalde manier ook je eigen teamgenoot, je eigen club. Ja. Die komen daarmee in gevaar, denk ik.
Dat denk ik ook. Want ik bedoel,
hij moet dan verplicht in quarantaine. En daardoor kan hij 2 weken niet komen werken, bijvoorbeeld.
Ja, overigens staat, ik heb even mijn contract erbij gepakt. Want er staat gewoon letterlijk in, de werknemer is verplicht.
Hoeveel verdien je nou?
Volgende keer ook. Werknemers verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen als een goed werknemer betaalt. Zowel in het veld als daarbuiten. Discipline te tonen en zich te onthouden van al dan niet openbare gedragingen en of uitlatingen die de club schaden. Die het aanzien van het voetbal of de club schaden. Dus er staat eigenlijk letterlijk in, je wordt ervoor betaald om je als een goed, noemen ze dit, gewoon als een goed werknemer te gedragen, ook buiten het voetbal.
Ja, dus ze kunnen je een boete geven op het moment dat je dat niet doet.
Vind je dat je als aanvoerder misschien iets van een voorbeeld erop voor de rest van je team? Met iets van voorop gaan in strijd of de...
Nou ja, voor mij, nee.
Verandert het niets in je houding of gedrag of iets?
Nee. Maar daar ben ik het wel mee eens, hoor. Want aanvoeren, dat moet toch wel voortkomen uit een soort van natuurlijk
Ja, dat was ook niet in de steen, ik was er benieuwd naar. Want ik denk toch wel dat veel jongens, als die band krijgen, dat die dat wel zo zien.
Ja. Ja, die gaan zich anders gedragen omdat denken dat het erbij hoort.
Maar dat ga je voelen en merken als teamgenoot.
Ja, maar sterker nog, wordt toch ook door trainers gewoon gezegd. Je bent nu aanvoerder, dus je hebt nu meer verantwoordelijkheid. En je moet dan dus ook jongens op een plek gaan zetten. En dan krijg je soms best wel onnatuurlijke tafereel. Ja.
Thomas, ik heb met jou een keer hoeveel wedstrijdje gespeeld waarin jij plotseling de aanvoerdersband toegestuurd kreeg. En we speelden zo fucking slecht. Dat die trainer Pastoor, die ging door het lint tegen mij ook, hoor. En toen zei hij tegen Thomas, ja, jij wilt toch dat bandje hebben? Neem die verantwoordelijkheid dan.
Oh ja, zei
het, ik wilde het bandje helemaal niet hebben.
Ja. Maar hij zei eigenlijk dus mee van, ja, je hebt die aanvoerdersband, dus je moet nu iets meer tonen dan wat je normaal toont eigenlijk. Dat bedoel ik te zeggen.
Nee, het sloeg eigenlijk helemaal, we speelden tegen Arabieren, dat was wel mooi. De eerste helft hadden ze volgens mij de B-ploeg opgesteld. Ja. En toen zaten wij op de bank en wij mochten de tweede helft invallen. Dus wij dachten, oh, flex, we mogen ze invallen. En dan komt hun B-ploeg erin en dan wordt het nog makkelijker. Ja. Maar toen kwam even het A-ploeg erin.
Die kwamen gas geven.
Ja. En Denzel Dumfries en Rick van Drongelen, Rick had volgens mij de dag daarvoor met HSV in zijn hotelkamer gesproken. En Denzel, die ging die avond nog onderweg naar Heerenveen. Dus die hadden allebei gewoon een transfer. Die ging ook 2 keer fout in beide. Ja. En toen zaten we in die... Nu gaan de mensen de transferlijst op. En toen draaide hij naar mij en zei, ja, jij dan met je aanvoerdersbandje. Je wilt toch zo graag, dan moet je nu ook wat zeggen. Toen dacht ik van, ja, maar...
Ja, toen wat ook?
Nee, ja, ik
het heeft even aangekocht de dag vanavond. Ja. Ja.
Ik vind mezelf geen natuurlijk aanvoerder.
Ik denk, interviewtje doen.
Ja, laten we doen.
Dat lijkt me leuk.
Ik ga deze inbrengen. Het is een stukje van Mark van Bommel. En ik moet hier met mijn vrienden echt al jaren om lachen.
Staat
en
ook een maand op de planning.
Ja, ik vind het zo geweldig. Maar het is ook, kijk, ik denk dat heel veel mensen dit mooi vinden. En sommige mensen kunnen het niet begrijpen. Michiel, je gaat het even laten zien. Het gaat over Van Bommel is in gesprek met Johan Derksen. En ze hebben het gewoon over de WK-finale, de verloren WK-finale. Daarna gaat het gesprek verder. En dan gebeurt er iets met Mark van Bommel.
Je bent op een wat vreemde manier bij Bayern vertrokken. Want je had het daar naar je zin. Je gezin die woonde daar prettig. En op een of andere manier, van de een op andere dag, moest je weg, wilde je weg. Wat was er aan de hand?
Ik kreeg een heel raar gevoel, sorry. Oh.
Maar komen er emoties vanwege de WK of van het vertrek van Bayern München?
Nee, WK. Van die kans. De eerste keer dat ik het zie. Echt in herhaling.
Ja, ik had me ook niet gerealiseerd dat het er zo in zou hakken bij jou.
Ja, maar dat was de grootste frustratie van de carrière. Door.
Dat blijkt nu wel, ja.
Groter dan niet Champions League verlies. Met Bayern.
Ja, het was ook je laatste kans, hè, qua leeftijd.
Ja.
Ja, weet je wat het is? Kijk, je kan, ja, ik moet hier zo vaak om lachen, maar ja, je kan
het
dus
ook
echt,
moois of zo,
ja, je kan het dus ook, het is ook echt super. Het zit zo diep, die frustratie van die nederlaag. Dus je kan ook zijn sporthart soort van horen. Ja, ja, ja. Maar ik denk, ik kan me hier zo weinig bij voorstellen.
Het is niet gespeeld.
Nee, het is zeker. Nee. Ja, jongen, als je die ogen, je moet eigenlijk die beelden erbij. Als je die ogen ziet en hij zit met zijn handjes zo bij zijn buik.
Hij wordt
ineens gekrimpt.
Hij wordt helemaal niet goed.
Maar wat zie jij als je dit...
Ja.
Als
heb jij een moment in je carrière?
Nee.
Als wij dat niet zouden laten zien.
Nee, ik denk niet dat dit ooit gaat gebeuren bij mij.
Maar wat zegt dit dan over ons? Dat wij dit echt in de verste verte niet herkennen.
Ja, maar goed, het is wel een WK-finale. Dus ik denk dat je dat ook niet echt voor kan stellen.
Ja, dat is
nee, 100%. En het heeft gewoon zijn passie. Dat is natuurlijk een van Mark van Bommel's kwaliteiten, ja, altijd geweest.
Ja, nee, ja, ik kan eerlijk, er is niets gespeeld aan dit. Dit nee, zit zo diep bij hem. En het is wat ik zeg.
Hij komt gewoon niet uit zijn woorden op een gegeven moment.
Nee, maar het raakt hem gewoon fysiek. Hij wordt er gewoon misselijk van. En het is 4 jaar nadat die finale was gespeeld. En hij ziet dan voor het eerst die beelden terug. En het is heel dubbel. Want het is een beetje krankzinnig natuurlijk. Dat je daar dan
zo, ja, maar als je 4 jaar lang...
geloof je dat? Als je dit 4 jaar lang niet gekeken heeft?
Ja, dat geloof ik ook.
Hij heeft nu gewoon wedstrijd een week later.
Nee, ik geloof het wel. Ik geloof wel dat ze zoveel pijn kan doen.
Ja,
dat je
niet 4 jaar. Dat kan ik niet.
Als je een WK-finale speelt, denk je... Nee, en je verliest hem op zo'n manier dat je dan... Die ga je dan toch niet terugkijken?
Sowieso in je vakantie dat je... Ga je het hebben met je vrienden of familie ga je kijken. Toch? Ik kan me niet voorstellen dat je dat 4 jaar lang...
Ja, ik geloof het wel.
Ja, wel?
Ja, ik geloof het wel.
Ik weet het niet. Maar goed, bij ons is het soort de running gag. Als we niet lekker in zitten, dan gooien we even een van bommetje eruit. Ja, dat is toch schitterend. Maar goed, aanradertjes om mee af te sluiten?
Ja, Michiel maar aftappen.
Ja, ik ben benieuwd. Michiel.
Nou ja, zoals je al zei, NBA-fan. Dr. J, ik weet niet of je die kent. Julius Irving. Is NBA-legend, jaren 70, 80. En zijn hele levensverhaal, die komt voorbij. Hij verliest op een gegeven moment zijn broertje, die is heel erg ziek en die verliest hij op jonge leeftijd. Later in zijn carrière zijn zoon in het water gereden, dus ik vertel nu ook gewoon helemaal die film even.
Dat hebben we al een keer eerder gedaan.
Dus bijzonder. Als je daar naar kijkt, dan de herinneringen lopen over je lijf.
Waar kan je hem vinden?
Gewoon op YouTube, man.
Okay. Dr. J.
Dr. J, ja. Julius Irving.
Cool. Heel goed.
Thomas.
Ja, ik heb een andere tip. Een Rotterdams fenomeen die het moeilijk heeft door de coronaperiode. Diergaarde Blijdorp. een van mijn favoriete plekken in Rotterdam.
Diergaarders moeten we boycotten.
Nee. Jawel. Ja, dat vind jij, vind ik niet. Ik bedoel, er is geen dier meer op de aarde dat niet in leven wordt gehouden door de mens. Dus dan kan je heel hypocriet gaan doen naar diergaarders. Volgens mij leven die dieren daar geweldig. Zeker in Blijdorp. Nou, prachtige plek in Rotterdam. En ze hebben het moeilijk. Dus ik zou zeggen, ook als je niet uit Rotterdam komt, is het de moeite waard om daar een keer langs te gaan.
Het is jammer dat Bokito er niet meer is. Verder.
Bokito is er gewoon nog.
Nee joh. Echt?
Ja, tuurlijk.
Oh, je kan Bokito? Okay,
ja, dat is misschien wel de grootste reden, want Bokito is een van mijn idolen. Ik zweer het. Ik heb zoveel ontzag voor die, wat hij heeft gedaan. Hij is gewoon 3 jaar lang getreiterd door een vrouw die iedere dag naar Blijdorp kon, die dacht dat hij een band had met haar. Dat dacht die vrouw. Dus die zat iedere dag op het raam te tikken en hem aan te kijken. En hij werd helemaal gek. En toen heeft hij op een zeker moment zijn kans afgewacht. En toen is hij over een sloot van 5 meter breed heen gesprongen. Alleen die vrouw aangevallen. En toen is hij een beetje door Blijdorp gaan wandelen. Niemand meer aangepakt. En toen uiteindelijk ingerekend. En het is zo imposant bezig. Schitterend.
Ik heb Bokito ook nog nooit gezien.
Ja, het is echt geweldig. Echt geweldig.
Maarten.
Ik heb een documentaire op Netflix. De Social Dilemma heet het.
Ja.
Iemand gezien toevallig al?
Nee.
Ja, je moet hem echt zien, vind ik. Gaan ze in gesprek met een aantal mensen die aan de basis hebben gestaan van Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. En er wordt echt haarfijn uitgelegd hoe die algoritmes werken. Die jou zeg maar verslaafd maken aan je telefoon. En waarom jij niet... hoe het bijvoorbeeld kan dat je soms je telefoon pakt en ineens ben je 20 minuten verder. En ik vind het zo'n fucking ziek verhaal. En ze gaan er ook op in hoe dat, zeg maar, de jeugd beïnvloedt. Bijvoorbeeld de cijfers, zelfmoordcijfers in Amerika. De depressieve kinderen, die cijfers, dat die echt gewoon ziek zijn geëxplodeerd op het moment dat de smartphone op de markt kwam. Of dat die social media apps er kwamen. Ze doen ook wel iets met op het eind hoe het opgelost zou kunnen worden. Maar ik denk vooral gewoon het feit, er zijn superveel mensen ook in Nederland verslaafd aan een smartphone en aan social media. En het is gewoon een ontzettende teringbende van ongefundeerde meningen en rotzooi. En dit geeft jou gewoon inzicht aan, inzicht in wat er met je gebeurt op het moment dat je er zit te kijken. En het maakt heel duidelijk dat de informatie die jij krijgt, dat je niet altijd, dat is niet zo vrijblijvend, zeg maar, als je denkt. Jij denkt van, ik zoek mijn eigen informatie uit. Maar dat wordt vaak heel doelgericht aan de hand van jou, aan de hand van jouw internetgedrag. En bijvoorbeeld hoe lang je naar dingen kijkt, wordt dat samengesteld. Dus je bent daar niet zo vrij als je denkt. En ik vond dit, nogmaals, wordt piek van uitgelegd en het geeft heel veel inzichten. De Social Dilemma op Netflix.
Netflix, oké. Okay. Ik heb een podcast geluisterd en ik voor het eerst een soort verhalende podcast. En die heet De Brand in het Landhuis. Ik weet niet of iemand het ooit heeft gehoord. Het zijn 5 afleveringen. Het gaat over een brand die ooit in een landhuis in Vught was bij een hele rijke familie. En die jongen die dat maakt, die is aan het ontrafelen wat daar precies gebeurt. Dat is allemaal kunst, voor miljoenen aan kunst gejat. En het is een soort, hij duikt echt helemaal in de achtergrond van het verhaal. Het is echt waanzinnig goed gedaan. En het zit vol met cliffhangers en een soort van spannende opbouw. En het is echt, 5 afleveringen achter elkaar vol met spanning zitten luisteren. Dus De Brand in het Landhuis heet het. En Michiel, op Instagram volgen wij al een tijdje. En er was een periode dat jij elke keer in de auto zat 's ochtends.
Het was naar,
op weg naar Sparta, dus had je er echt lekker in. Ja, waren hoogtijddagen van je leven. En dan zette je elke keer een muziekje aan en ging je een beetje meezingen. Elke ochtend ongeveer werden we wakker met een liedje van Michiel. Dus ik zou zeggen, vandaag wil ik ook afsluiten met een liedje van Michiel. Wat heb je voor ons?
Sterren tellen van Stef Bos.
Nice, mooi. Cool. We eindigen met Stef Bos.
Oude schoolvriend van je vader, toch? Ja, of jeugdvriend?
Nee, schoolvriend, ja, klopt.
Ja, mooi. Cool. Michiel, dankjewel dat je er was. Allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij, al die sterren van ons, al die sterren van liefde.